Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag geven we je een update over de Big Brother Awards.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Ongeveer een halfjaartje geleden was de feestelijke uitreiking van de Big Brother Awards, waarbij we de grootste privacy schenders van 2024 flink in het zonnetje hebben gezet. De genomineerden waren Temu, het kabinet, DPG Media en de minister van Financiën. En die laatste twee vielen in de prijzen. De expertprijs werd gewonnen door DPG en de publieksprijs door de minister. We geven je nu graag een update, want wat is er in de tussentijd gebeurd? Hebben ze hun leven gebeterd? We bespreken het allemaal in de laatste aflevering van dit seizoen. En dat doe ik met onze algemeen directeur, Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hey.
Maar eerst Evelyn, de laatste voor de zomervakantie. Wat heb je ons te bieden? Hoe was het internet?
Ja, dit wordt denk ik ook een beetje een cliffhanger dan. Want ik ben er nog niet helemaal uit wat ik nou eigenlijk precies heb gevonden.
Oké.
Dus een poos geleden is de Etna is ontploft. Ja. Dat heet geloof ik anders, maar je snapt wat ik bedoel. Uitgebarsten.
Ja, uitgebarsten. De Etna is een vulkaan.
Ja. Een vulkaan. En ik kreeg een 12 uur durende livestream toegezonden met de opmerking check 4 uur nog iets voor veel drama. Dus ik braaf daar naartoe scrollen. Nou ja, uitbarsting. Heel leuk om naar te kijken.
Ja.
Maar toen dacht ik, waar ben ik eigenlijk? Zeg maar, wat is dit voor een kanaal? Ja. Waarom staat deze soort HD-webcam nou eigenlijk op die vulkaan gericht? Het was trouwens niet de enige. Er werd ook geschakeld tussen verschillende camera-opstellingen.
Allemaal wel gericht op dezelfde vulkaan.
Ja, okay. Ja, niet random iets tussendoor. Nee. Allemaal gericht op de vulkaan. En het heette ook iets als Mount Etna Eruption of zo. Dus ik ging eens verder kijken wat er op dat YouTube-kanaal allemaal te vinden was. Nee, je kon gewoon op 1 minuut, ik heb gisteren nog eens gekeken, naar 9 live vulkaanuitbarstingen kijken.
Huh?
Ja.
Barsten er zoveel vulkanen tegelijk uit?
Grappig, hè? Ja, ik wist het niet. Ja. Op Wikipedia ook een superleuke pagina over hoeveel mensen er door de jaren heen overlijden aan vulkaanuitbarstingen. Veel minder dan, nou, minder dan vroeger, maar nog steeds wel meer dan je zou bedenken of verwachten.
Interessant.
Anyway, wat me ook opviel aan dat kanaal was dat, dus er zijn heel veel video's op, niet alleen van vulkaanuitbarstingen, ook van andere soort natuurdingen. En heel veel daarvan echt met een handjevol views, 500 views, 1000 views, allemaal HD-beelden. En ik dacht, waarom is dit hier? En wie doet dit? En waarom? Wat is het verdienmodel? Geen advertenties, geloof ik. Of misschien wel een paar. Ging ik naar de website van deze mensen. Afar heet het. Nou, toen bleek het eigenlijk een soort... Ja, camera in beeld voor vulkanen te zijn.
Ja.
Je kon namelijk je eigen HD-webcam aanmelden.
Ah.
En dan neem ik aan, dan weten zij waar die dingen staan. En als er iets interessants gebeurt of je beeld is mooi genoeg, dan maken ze daar een livestream van.
Ja.
En toen ik, nou, nog steeds niks. Want ik was eigenlijk op zoek naar wie betaalt dit, bekostigt dit, wat zijn de inkomstenstromen. Nog steeds kon ik daar niks over vinden. De website zegt zelf, of die organisatie zegt zelf, dat hun doel is om de aarde te beschermen. Dus, en ze vertellen over dat overview effect. Dus die astronaut die vanuit de ruimte naar de aarde kijkt en opeens denkt, oh, het is toch wel mooi, laten we het niet helemaal naar de tering helpen. Dus dat ze op zoek zijn om dat effect soort te creëren voor alle mensen op aarde. Ze hebben ook satellietbeelden,
ja,
waar gewoon zeg maar de aarde 24/7 op gelivestreamd wordt naar hun YouTube-kanaal. Ja. Maar verder dan dit, het is me gewoon niet gelukt om iets anders over die organisatie te vinden. Ik kan je wel ondertussen van alles vertellen over vulkanen. Dat zal ik voor een andere keer bewaren. Maar ja, dus het is ook een kleine tip aan onze luisteraars, of een vraag aan onze luisteraars. Of moet ik hier misschien verder niks achter zoeken? Dat zou ook kunnen.
Dat
moet
zou
ik
ook kunnen.
Er gewoon van genieten. En is het gewoon een leuk stukje internet? I don't know. Maar er zit iets.
Je hebt het idee dat er iets is waar je gewoon nog niet achter bent.
Ja.
Oké. Ja, ik vind het wel een leuke oproep aan de luisteraars eigenlijk. Hoe heet het bedrijf dat het doet?
Afar. Als in from afar.
Oh ja. Nou, misschien kunnen mensen eens beginnen met een livestream van een vulkaan kijken.
Zij zijn trouwens niet de enige. Er zijn ook andere bedrijven die dit soort dingen doen op YouTube. Je kan heel veel hele mooie plekken in de natuur live bekijken op YouTube.
Ja. Op zich wel leuk.
Is een niche.
Ja. Zeker een niche.
Ja.
Ik heb dan ook een kleine tip voor jou.
Ah.
En dat is
naar buiten.
mijn favoriete natuur, semi-natuur livestream.
Uh-huh.
Ik kijk er bijna elke dag even naar. En in de Sint-Stevens-toren in Nijmegen, daar broedde een valk op 5 eieren.
Oh.
En inmiddels zijn er 4 vrij grote kuikens.
Yeah.
Die elke dag een aantal keer gevoed worden door de moeder. Die neemt de gruwelijkste kadavers mee om ter plekke te verscheuren en aan haar kinderen te geven. Het is super interessant om naar te kijken.
En wie beheert de camera?
Ja, ja, goede vraag. Volgens mij heet het Wildlife of Wildcam. Het is een bedrijf.
Hm.
Maar de toren, de Stevenstoren is van de gemeente Nijmegen.
Okay. Hm.
Dus misschien is het van de gemeente en is het bedrijf ervoor ingehuurd. Dat zou kunnen.
Dit doet me denken aan een verhaal van een aantal jaar geleden. Toen hebben heel veel van die natuurparken in Amerika hebben besloten om hun, ik generaliseer vast te veel, maar besloten om hun de webcams die zij hadden hangen, om die weg te halen. Omdat ze het eigenlijk onethisch vonden, omdat het de privacy van de dieren schond. Ja, moest ik aan denken, want je eerste stappen op de wereld, hè, van deze kuikens. Allemaal gewoon zomaar allemaal, op het internet.
En er kijken toch wel steeds 2 tot 3 mensen. Ik, mijn ouders en nog iemand in Nijmegen.
Leuk. Goeie tip, dankjewel.
We gaan ze allebei linken. We gaan het hebben over de Big Brother Awards. Normaal doen we dat wat meer richting het einde van het jaar. En dan hebben we het over de nominaties en wie er dan gaat winnen. Doen we een oproep tot stemmen? Niets van dat. Want we gaan het hebben over de voorgaande Big Brother Awards.
Ja.
Omdat we eigenlijk eens wilden kijken van, we hebben die prijs uitgereikt. Er is wat tijd verstreken. Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Misschien is het goed om eerst wel even het geheugen op te frissen. Want wat deed de minister van Financiën eigenlijk precies waardoor hij de publieksprijs heeft gewonnen?
Ja, je gaf het net al aan. Hij heeft de publieksprijs gewonnen. En dat kwam eigenlijk door de discriminatie door financiële instellingen van mensen. Dat was een uitwerking van Europese wet en regelgeving bedoeld ter voorkoming van witwassen en een bestrijding van terrorismefinanciering.
Mm-hmm.
Maar de manier waarop dat uitpakte was gewoon heel slecht. En er ontstond eigenlijk een enorme perverse prikkel bij financiële instellingen, dus banken, notarissen, waardoor het mensen heel moeilijk gemaakt werd om simpele dingen te doen, zoals geld over te schrijven of een bankrekening te openen. En waar wij ook heel erg over vielen, en wij niet alleen, was dat het voor bepaalde groepen mensen nog veel slechter uitpakte dan voor anderen. Dus ongeveer 9% van alle Nederlanders vermoeden dat ze daar in de afgelopen tijd mee te maken hadden gehad.
Mm-hmm.
Maar onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond was dat 32%. Ja, dus dat is absurd. Dus het had een hele discriminerende uitwerking.
Ja, en dus eigenlijk was het ook een soort van nominatie die we op allerlei verschillende niveaus hadden kunnen inschieten.
Klopt.
Want het is een uitwerking van een Europese wet die dan door die minister van Financiën uitgevoerd moet worden.
Ja.
En die heeft de opdracht voor die uitvoering dan eigenlijk met die wetgeving weer neergelegd bij die banken.
Ja,
en
de Nederlandse bank zit daar nog een soort tussenin met een bijzondere rol. Ja, dus we hebben toen inderdaad veel discussie gehad over waar de eindverantwoordelijkheid nou ligt. En wie is dan, wie moet verantwoordelijk gehouden worden. En uiteindelijk hebben we voor de minister gekozen, omdat het ook zijn taak is om ervoor te zorgen dat wetten uitvoerbaar zijn. En dat de nadelige gevolgen daarvan zo klein mogelijk zijn. En zeker niet soort zo ongelijk vallen als ze nu doen.
Ja. duidelijk. Toen waren de Big Brother Awards. Ja. Erg leuke show, moet ik zeggen. Goed gepresenteerd. De minister die nam toen die prijs in ontvangst. Althans, we hadden hem die prijs van tevoren aangeboden. Hij was zo sportief om die prijs in ontvangst te nemen. En tijdens zijn ontvangstspeech, en dat verbaasde me eigenlijk wel een beetje, zei de minister zelf zo van, hey, ja, jullie hebben eigenlijk gelijk. Dit is iets wat gewoon niet door de beugel kan.
Ja.
Dit moet inderdaad anders.
Ja.
Nou, wij dachten, strikje erom, pakje van maken, niks meer aan doen.
Ja.
Is er inmiddels ook iets veranderd?
Ja en nee. Dus de minister heeft toen inderdaad ook in zijn ontvangstwoordje aangegeven te werken aan een brief waarin nieuw beleid zou worden aangekondigd. Dat deed hij samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid. En die brief is er inmiddels. En dat is positief. Dus de minister geeft inderdaad aan, mensen krijgen allemaal vragen, soms in zijn woorden heel impertinent. En de manier waarop hij dat framed is een soort van, de banken zijn een beetje doorgeschoten. Die focussen zich op risico's die eigenlijk helemaal geen risico's zijn. Dus in die brief zie je ook dat hij niet zozeer het probleem ziet liggen bij het feit dat die banken risicoprofileringsalgoritme methode gebruiken, maar dat ze daarmee soms mensen lastig vallen die daar niet mee lastig gevallen zouden moeten worden. En wat best wel problematisch is dat het woord discriminatie geen enkele keer in die brief valt. Terwijl, weet je, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme heeft gezegd, als we niet oppassen, is er een nieuw toeslagenschandaal in de maak. Het College voor de Rechten van de Mens heeft allemaal aanbevelingen gedaan om banken kunnen voorkomen dat ze discrimineren. Nou, er wordt eigenlijk geen één maatregel van overgenomen. Dat is best wel zorgelijk.
Ja.
Er staat één ding in wat ik best wel positief vond. En het is niet iets waar Bits of Freedom op werkt, maar hij wil, dus net als dat je recht hebt op een bankrekening, mm-hmm, wil die dat je ook recht hebt op een zakelijke bankrekening. En dat is, denk ik, zou een soort extra bescherming kunnen bieden voor stichtingen, verenigingen, ondernemers die bij het opstarten van hun organisatie met discriminatie te maken krijgen.
Zoals bijvoorbeeld sekswerkers die vaak geen bankrekening kunnen openen.
Ja, sekswerkers. Maar wat we echt, de voorbeelden van mensen die hiermee te maken krijgen, het is echt alles van dorpshuizen, sportverenigingen, nou ja, noem het maar op. En mensen hebben hier last van.
Ja. Ja. Ja, goed, de beloofde brief is er. Ik weet niet per se wat de soort van juridische status is van zo'n brief. Weet jij dat wel?
Nou ja, er is geen juridische. Ja, het is geen bindend document als je dat bedoelt. Dus er staat, kijk, nou, die bankrekening, wat er vooral in staat, is dat banken juist meer risicogebaseerd moeten gaan werken. Dat is een aanbeveling die de Nederlandse Bank eigenlijk al een paar jaar geeft. Waarmee er wordt bedoeld dat banken dus beter de risico's in kaart moeten brengen. En dus alleen daar waar er echt een risico is, moeten gaan ondervragen en onderzoeken. Daarvoor moet meer data worden uitgewisseld, vindt de minister. Ook tussen banken en opsporingsdiensten of het Openbaar Ministerie. Er moet meer AI gebruikt worden.
God.
En onze zorg is dat als je aan de ene kant zegt meer risicogebaseerd, meer AI, meer data, en tegelijkertijd compleet ontkent dat er sprake is van discriminatie.
Ja.
Hoe kan het dan anders lopen dan dat die meer technologie en meer data gaat leiden tot meer discriminatie?
Ja, dat klinkt niet als een optelsom die uit gaat
komen.
Nee,
nee.
In de tussentijd, want we hebben het wel de hele tijd over de minister van Financiën, maar het is de demissionair minister van Financiën.
Excuus, je hebt gelijk.
Het kabinet is gevallen. Wat zijn de gevolgen van de val van het kabinet op zo'n brief en zo'n aanbeveling?
Ja, goede vraag. Nou, dus omdat de hoofdmoot van die brief eigenlijk al zo erg overeenkwam met wat de banken zelf al wilden, namelijk dat meer risicogebaseerd werken, kan ik me goed voorstellen dat dat gewoon in gang wordt gezet of dat ze daarmee doorgaan. En ik kan me niet voorstellen dat dit voorstel controversieel verklaart, of ja, het is nog niet eens een voorstel, maar dat dit stuk werk controversieel verklaard gaat worden. Dus ik vermoed dat ze er gewoon mee doorsukkelen.
Ja, dus wat demissionair minister Ilko Heijnen in zijn ontvangstspeech zei. Namelijk, inderdaad, het gaat helemaal niet goed. Ik ga een brief schrijven. Die brief is er gekomen, maar eigenlijk de uitkomst daarvan of wat hij daar heeft opgeschreven, dat is niet iets waar wij heel positief over zijn.
Onze verwachting op basis van deze brief is dat de problemen van mensen niet weggenomen gaan worden. Nee.
Jammer.
Maar wordt ook vervolgd.
Ja, we gaan er ongetwijfeld op terugkomen. Ja, ja, want er is nog een winnaar. De winnaar van de expertprijs. DPG Media.
Ja.
Waarom won DPG Media ook alweer?
Die zijn genomineerd vanwege het dagelijks tracken en profileren van miljoenen nieuwsconsumenten. DPG heeft zo'n 60 titels en heeft een, ze noemen het zelf het Trusted Web, een manier gevonden om eigenlijk aan de achterkant al die titels aan elkaar te verbinden, waardoor je mensen kunt tracken, profileren en advertenties aan ze kunt tonen over al die verschillende platformen heen. En de jury heeft voor DPG gekozen omdat deze manier van adverteren, de manier waarop daar toestemming om gevraagd wordt, in strijd is met de wet. En wat daarbij extra ook een rol heeft gespeeld voor de jury is soort van de maatschappelijke rol van DPG. Dus dat was een verzwarende factor.
En wat is er eigenlijk mis met het tracken van mensen die het nieuws lezen online? Kunnen ze dan niet beter inspelen op mijn behoeftes?
Nou, je zou natuurlijk van mening kunnen zijn dat iets doen in strijd met de wet op zich al niet goed is. Maar om dan een beetje soort uit te kleden waarom we überhaupt wetgeving hebben die mensen hier tegen beschermd, waarom we privacywetgeving hebben. Dat is omdat we in onze samenleving vinden dat mensen zelf beslissingen moeten kunnen maken over hun privacy, over hun persoonsgegevens. En in de kern dus over hoe ze door anderen gekend worden. Dat is een belangrijke voorwaarde voor je autonomie. En deze vorm van tracking ontneemt mensen eigenlijk die grip op hun eigen privacy en hun eigen data. De Belgische toezichthouder, gegevensbeschermingstoezichthouder, heeft ook gezegd dat deze manier van persoonsgegevens gebruiken eigenlijk niet in lijn te brengen is met huidige privacywetgeving. Dus dat is één stukje. En het andere, en dat is ook denk ik waarom de jury ook die nieuwsomgeving zo kwalijk vindt, dat ook daar gebeurt, is dat we hebben gezien hoe deze manier van tracking ook leidt tot beïnvloeding, ongewenste beïnvloeding weliswaar, en tot discriminatie. Dus mensen kunnen getarget worden op kwetsbare eigenschappen en ook in kwetsbare momenten. Dus denk bijvoorbeeld aan vrouwen die getarget worden als een platform of een bedrijf verwacht dat ze zwanger zijn. Of Instagram die precies bijhoudt wanneer tienermeisjes niet lekker in hun vel zitten en daardoor bepaalde advertenties getoond worden of bepaalde content getoond worden. Dus dat is die beïnvloedingskant. De discriminatiekant, daar moet je denken aan dat het ook mogelijk is met behulp van dit soort targeting om bepaalde bevolkingsgroepen in te sluiten of uit te sluiten van bepaalde advertenties, zoals wat we in het verleden hebben gezien. Advertenties voor bepaalde huurhuizen. Als jij als huurbaas niet wil dat er Turkse Nederlanders in jouw woning komen, nou, dan sluit je iedereen uit die met affiniteit voor Turkse cultuur. En hetzelfde hebben we gezien bijvoorbeeld bij politieke partijen die hun boodschappen heel gericht kunnen aanpassen aan verschillende groepen. En dat vinden we ongewenst.
Ja, dus ze kregen die prijs niet voor niks, zullen we zeggen. We zijn nu een half jaar verder. Tijdens zijn speech zei Stefan Havik, die verantwoordelijk is voor de digitale strategie van DPG Media, dat hij graag met je hierover in gesprek ging. Mm-hmm. Hij nodigde je uit. heeft dat gesprek inmiddels plaatsgevonden?
Ja, zeker. Ja, en hij is dus inderdaad naar de awarduitreiking gekomen. heeft daarin ook toegelicht hoe hij vindt dat wij het bij het verkeerde eind hebben. Of ja, dingen eigenlijk negatiever schetsen dan dat ze zijn. En dat is ook ongeveer wat er tijdens het gesprek gebeurde. Dus TPG heeft aangegeven dat ze op zich snappen waarom wij de conclusies trekken die we trekken op basis van de informatie die er beschikbaar is over de advertentiemogelijkheden bij DPG. Mm-hmm. Maar dat in de praktijk dus echt anders is.
Achter de schermen doen we het heus beter.
En dat ze daar dus ook in het komende jaar wat activiteiten op gaan ontwikkelen om dat beter uit te leggen. We hebben het ook gehad over dat gevaar van Big Tech. Want daarop kunnen we elkaar helemaal vinden. Mm-hmm. Dus het is ook ons een doorn in het oog dat zoveel advertentieinkomsten uit onze media, die onze mediamakers maken, verdwijnt in de zakken van Google en Meta.
Ja, want dat was ook wel een tegenargument dat wij te horen hebben gekregen op mm-hmm. deze nominatie en op deze prijswinnaar. Mm-hmm. Zo van, gaat het geld een keer niet naar Big Tech, maar naar nieuwsmedium zelf?
Nog niet
is
goed.
Het weer niet goed.
Ja, ja, en ik snap dat ergens ook wel. En ik vind het ook echt toe te juichen. Nou, daar hebben we het ook tijdens de avond hebben we dat ook wel echt benoemd. Het is ook echt toe te juichen dat een grote mediapartij in Europa zegt, weet je wat, wij gaan gewoon de strijd aan met die Amerikaanse techgiganten. Want we zien dat onderaan de streep zij gewoon een hele funeste uitwerking hebben mm-hmm. voor ons medialandschap. Nou, daar konden we het niet meer met elkaar over eens zijn. Wat Bits of Freedom dan zegt is, maar neem dan niet die schadelijke werkwijze over, maar doe dat dan ook echt beter. Nou, daarvan zeggen zij dus, maar wij doen het ook beter. En ze gaan het komende jaar werken aan dat ook beter aan ons uitleggen. Dus ze zijn met een aantal projecten bezig waarmee ze meer inzicht geven in wat ze met onze data doen. Mm-hmm. En ook waarmee ze gebruikers meer controle geven over die gegevens. Dus we zijn heel benieuwd. Ja.
En denk je dat meer inzicht in wat er gebeurt echt een oplossing gaat zijn voor wat de expertjury zo kwalijk vond? Dus denk je dat het echt een soort van gebrek aan kennis is? Of?
Nou, de jury gaf. Het juryrapport hing eigenlijk op twee dingen. Namelijk de manier waarop er nu toestemming gevraagd wordt voor die enorme datavergaring, die is in strijd met de wet. Nou, daarvan zegt DPG, van die cookie banner zoals die nu is, daar willen we ook vanaf. Mm-hmm. Nou, dat moet ook, want de Belgische toezichthouder heeft gezegd, die cookie banner van TFC, die kan ook echt niet meer. Dus daarvoor moet iets in de plaats komen. Nou, dus dat is een kans om het beter te doen dan nu gebeurt. Het andere waar de jury over viel was het vertrouwen in DPG en, mm-hmm. en dus die maatschappelijke rol die ze hebben. Daarvan kun je zeggen, als het waar is wat DPG zegt, namelijk dat de mate van targeting, beïnvloeding, profilering die we van Big Tech kennen en van andere advertentieomgevingen, dat is bij hun niet mogelijk. Laat ons dan zien dat dat niet zo, mm-hmm. dat dat inderdaad zo is. Dat je misschien mitigerende maatregelen hebt genomen om te voorkomen dat er misbruik van gemaakt wordt. En ik denk met dat soort inzicht. Dus het is niet alleen anders opschrijven, maar mm-hmm. ook laten zien dat je daar op een andere manier mee bezig bent. Ja, misschien kunnen ze dan wel een eindje in de juiste richting opschuiven. Maar natuurlijk onderaan de streep blijft het probleem, hoe vertel je en hoe leg je mensen op een heldere manier uit? Hoe vraag je hun toestemming voor de type nauwkeurige profilering die gebruikt wordt voor dit type advertenties?
Ja.
Is dat mogelijk?
Ja, helder. Nou ja, ik vind het hoopvol dat in ieder geval het gesprek er is. Dat we het ook op vlakken wel met ze eens zijn. Mm-hmm. Wat met veel big tech partijen natuurlijk niet zo is. En van hen weer ontzettend sportief dat zij op het podium de prijs in ontvangst
Zeker,
hebben genomen.
Ja.
We zijn nu halverwege het jaar. Aan de horizon gloren al de Big Brother Awards 2025. En we kunnen er eigenlijk natuurlijk nog niks over zeggen, want de privacy schendingen vliegen ons om de oren.
Ja.
Maar ik vroeg me af, zie jij toch al schendingen waarvan je denkt, dit maakt wel een kans om te winnen volgend jaar?
Nou, ja, wel best wel veel. Dus we hebben natuurlijk, natuurlijk, weer veel privacy schendingen gezien door Big Tech. Weet je, een Meta die toch nog toxischer blijkt te zijn dan we al dachten. Ja, hoe kun je nog door die, zeg maar, waar is de onderkant van de put?
Ja.
Maar we weten ook van de afgelopen jaren dat ook mensen die stemmen een beetje bleu raken wat Big Tech betreft.
Ja.
Dus ik weet niet of dat dan de nominaties worden. En al helemaal niet of dat de winnaars worden.
Is ook een soort gewoon doorlopende winnaar. Precies. Eigenlijk. Een doorlopende oeuvreprijs.
Ja, helaas. Ja. Iets waar ik zelf me echt heel kwaad over heb gemaakt dit jaar is Life 360.
Dat is de waar
kindertrackers.
Ja, wij hebben het daar in de vorige aflevering, twee afleveringen geleden over gehad.
Ja, de spyware die verkocht wordt als gezinshulp.
Ja.
Ja, ja, ik, dus wat mij daar zo aan irriteert is dat het een soort uitgaat van een soort mensbeeld of wereldbeeld die echt heel toxisch is.
Ja.
Het is echt gewoon spyware in een ander jasje. Er is totaal niet nagedacht over de manier waarop je daar misbruik van gemaakt kan worden. En wat ik dan nog erger vind, is dat het in de kern een app is die toegang krijgt tot jouw locatie, je GPS.
Ja, alles.
Dus ook een soort van, nee, maar ook technisch gezien is het gewoon echt een hele domme app. En dan denk ik, als je dan toch spyware gaat uitrollen, doe het dan in ieder geval op een soort van technisch innovatieve manier.
Oké.
Het is geen uitnodiging.
Nee, absoluut maar niet. Laat ze dit niet horen. We schrijven hem in ieder geval op het lijstje. Ik denk eigenlijk dat hij er al op staat voor komend jaar.
Dat moet van wel.
Heb je nog een kanshebber of is dit gewoon wat het is?
Heb jij nog een kanshebber?
Goeie vraag. Nou, ik denk aan twee dingen. Er was een gemeente die Zaandam die de gegevens van mogelijke bijstandsfraudeurs online heeft gezet of heeft gepubliceerd.
Die kon die mensen niet bereiken.
Ja, en toen hebben ze het maar in de buurtkrant of online of allebei
naam
gezet.
Naam, geboortedatum
en het bedrag wat de gemeente van ze te goed had.
Ja.
Nou, ik dacht echt, dit kan toch niet?
Nee. En Zaandam is net weer in het nieuws geweest vanwege ook weer fraudedetectie.
Ja.
Programma waar, surprise, vooral mensen met een niet-Nederlands klinkende achternaam of afkomst vooral de dupe van zijn.
Ja.
Dus check gemeente Zaandam.
Zaandam, we got our eyes on you. En verder, ja, er is zoveel te doen op het moment over het gebruik van allerlei soorten AI, ChatGTP, die in Amerika nu ook verplicht worden om de chathistorie te bewaren en wat nu ook in rechtszaken als bewijsmateriaal gebruikt kan gaan worden. Ja, ik weet niet hoe zich dit jaar gaat uitrollen, maar ik denk wel dat daar in dat hele duistere AI-gebied, in die pool waar we met z'n allen maar informatie in lopen te flikkeren en maar moeten zien wat eruit komt. Ik denk dat daar ook nog wel ergens een kanshebbende partij zit.
En vind je het dan erg op het moment dat het dus opgevraagd wordt of misbruikt wordt? Of is het feit dat het verzameld wordt eigenlijk al de schending?
Het feit dat het verzameld wordt, dat er zoveel data, de krantenartikelen, nou ja, muziek, alles wordt, het is maar gescraped, vaak ook zonder toestemming, zit nu in de grote doos. Wordt, ja, ik, er is van alles mis mee, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dus linksom of rechtsom gaat daar denk ik wel iets gebeuren. Is mijn voorspelling, heb ik net gevraagd aan ChatGPT.
ChatGPT heeft zichzelf als winnaar gekozen.
Ja.
Oké, ik ben benieuwd.
Ja, wij gaan nu de zomervakantie in.
Hmm.
En daarna gaat het eigenlijk al heel snel met de organisatie van de Big Brother Awards.
Ja.
We gaan dan de datum van de awardshow bekendmaken.
Mm-hmm.
Al vrij snel zullen er nominaties en een vakjury zijn. En dan doen we het allemaal weer.
En bij deze ook een oproepje dat als je wilt dat jouw schending het tot de nominaties haalt, dat mensen kunnen, ik wou zeggen inbellen, dat kan niet, maar ze kunnen wel schrijven aan ons.
Ze kunnen een grote privacy schending natuurlijk altijd even aan jou doormailen.
Fijn.
Dankjewel. En tot na de zomer.
Yes, tot na de zomer.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, en onze algemeen directeur Evelyn Austin. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn. En de podcast werd geproduceerd en geëdit door niemand minder dan Lieven Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.